80.000. Dat is dus het aantal mensen dat in de eerste 3 maanden van 2026 gewoon keihard op straat is gezet in de tech-industrie.
Ja, echt een bizar aantal is dat.
Bizar, toch? 80.000 carrières zomaar in de wachtstand. En de absolute hoofdoorzaak, tenminste als je de rapporten mag geloven, is echt een soort blinde, bijna paniekerige focus op AI en automatisering.
Ja, klopt.
Bedrijven vervangen momenteel massaal hun mensen door van die zogenaamde AI-agenten. Het idee is natuurlijk simpel. Een computer is sneller, hij is goedkoper en hij klaagt niet.
Dat is de theorie, ja.
Exact. Maar de realiteit op de werkvloer is op dit moment absoluut geen soepele futuristische utopie. Het is vaak gewoon totale chaos. Dus welkom bij deze nieuwe diepgaande analyse. We doen hier niet aan oppervlakkig nieuws, maar we duiken direct in de mechanismen daarachter. Speciaal voor jou, zodat je precies begrijpt wat er zich onder de motorkap van deze historische verschuiving afspeelt.
Zeker. En om die chaos een beetje te ontrafelen, hebben we vandaag echt een ontzettend fascinerende set bronnen voor ons liggen. We kijken specifiek naar 3 recente boeken van Rob van Linda.
Ja, goede boeken.
Absoluut. Het Agentic AI Transformation Handbook, het Flow OS Framework en Org DNA. En wat deze boeken nou zo cruciaal maakt, is dat ze eigenlijk helemaal niet naar de code of de algoritmes kijken, maar juist naar de menselijke systemen eromheen.
Precies. En dat is ook echt de missie van onze sessie vandaag, het beantwoorden van een enorme paradox. We gaan namelijk ontdekken waarom die peperdure AI-transformaties bijna nooit stuk lopen op de techniek. Want die techniek, nou ja, die werkt eigenlijk prima.
Ja, die doet het wel.
Precies. Ze falen juist genadeloos op een gebrekkige bedrijfscultuur. Dus we gaan het hebben over agile werken, wat in de praktijk vaak meer een toneelstukje is, en over governance. En ik weet het, dat laatste woord klinkt misschien als gortdroge bestuursjargon.
Het klinkt verschrikkelijk, ja.
Haha, ja. Maar we gaan je laten zien dat governance eigenlijk de enige veiligheidsgordel is die we nog hebben. Oké, laten we dit eens uitpluizen. Want de concepten klinken groots, maar we moeten wel even de brug slaan naar de harde realiteit waar jij als luisteraar maandagochtend gewoon weer middenin zit.
Ja, en om die brug te slaan moeten we eigenlijk helemaal terug naar de fundering. Kijk, volgens onderzoek uit dat Flow OS Framework worstelt ruim 70% van de organisaties bij een agile transformatie met 1 heel specifiek ding.
70%, dat is echt veel.
Bizar veel. En waar ze mee worstelen is de culturele verandering. Dus ze hebben wel het budget, weet je wel, en ze kopen die dure software, maar ze krijgen het menselijke gedrag gewoon niet mee.
Ah ja, tuurlijk.
En de vraag die de auteur dan stelt is echt keihard. Hij zegt, als 70% van de bedrijven al sinds 2001 niet in staat is om simpelweg agile en wendbaar te worden, waarom denkt de top van het bedrijfsleven dan dat de introductie van zelfstandig denkende agent AI opeens wel soepel gaat verlopen?
Oef, ja, dat is wel echt een pijnlijke vraag. Zeker als je dan die voorbeelden in de boeken leest. Ze beschrijven daar dat fenomeen van agile theater. En voor iedereen die nu luistert, die herkent dit echt ongetwijfeld.
100%.
Dat een organisatie opeens alles een sprint noemt, van die korte werkcycli. Ze hangen dan de muren vol met van die kleurrijke post-its en een gewone manager is dan opeens een scrum master.
Ja, nieuwe titels, maar onder de oppervlakte verandert er helemaal niets.
Precies dat. Er staat ook een best wel trieste anekdote in de bronnen over een medewerker die had dus letterlijk 100 euro van zijn eigen geld betaald voor een Udemy-cursus over podcasting. Puur om een beetje innovatie in dat bedrijf aan te jagen.
Ja, mooi initiatief zou je denken.
Zou je denken. Maar toen hij zijn ideeën in een vergadering wilde delen, werd hij gewoon keihard afgekapt. En toen kreeg hij letterlijk de woorden naar zijn hoofd geslingerd. De baas is de chef. Jij moet gehoorzamen.
Wauw. Ja, 5 woorden die in 1 klap laten zien dat er van echte wendbaarheid gewoon 0 sprake is. Je kunt je processen wel leuk agiles noemen, maar als je hiërarchie nog steeds gebaseerd is op blinde gehoorzaamheid, dan speel je inderdaad gewoon een toneelstukje.
Ja, zonde van de moeite.
Een ander voorbeeld dat Van Linda aanhaalt, ook zo eentje, is een medewerker die een scherpe, inhoudelijke post over innovatie wilde publiceren op het account van het bedrijf.
Oh ja, dat stukje over die mascotte.
Ja. Dat werd dus keihard geblokkeerd door de CEO. De reden? Het was te ingewikkeld. De CEO wilde liever dat ze gewoon foto's van de bedrijfsmascotte in een kerstmuts bleven posten op Instagram.
Echt zo frustrerend. Maar dat raakt natuurlijk wel direct aan dat kernconcept uit het boek The Empathy Gap. Dus die kloof tussen het management dat ergens in een toren iets bedenkt en de echte realiteit op de werkvloer. En dat brengt me bij, ja, misschien wel mijn favoriete voorbeeld uit deze boeken, over die app voor de brandweer.
Oh ja, die is sterk.
Kun jij even uitleggen hoe die empathy gap daar letterlijk levensgevaarlijk werd?
Zeker. Dat is echt het perfecte voorbeeld van hoe het mechanisme gewoon faalt. Dus er werd een ontzettend dure, supermoderne applicatie ontwikkeld voor brandweerlieden. En de ontwikkelaars, die zaten lekker in hun comfortabele, klimaatgecontroleerde kantoren. En die bouwden een prachtige, gestroomlijnde touchscreen interface.
Klinkt mooi.
Ziet er prachtig uit op een scherm. Maar tijdens dat hele ontwerpproces had er gewoon niemand de moeite genomen om met een echte brandweerman te praten.
Ongelooflijk eigenlijk.
Ja. En toen die app eenmaal werd uitgerold, bleek hij dus compleet onbruikbaar. Waarom? Nou ja, een brandweerman die om 2 uur 's nachts in de stromende regen met van die dikke hittebestendige handschoenen aanstaat, die kan helemaal niets met een of ander verfijnd touchscreen.
Nee, tuurlijk niet.
Ze sloegen de empathie, dus het begrijpen van de eindgebruiker, volledig over. En ze begonnen direct met het bouwen van de oplossing.
Oké, maar wacht even hoor. Ik moet je hier toch wel even stevig tegenspreken.
Kom maar op.
Als we nou weten dat onze menselijke cultuur blijkbaar zo traag en egoïstisch is en vol zit met die kantoorpolitiek en blinde vlekken, is een kille, emotieloze AI dan niet juist de perfecte oplossing?
Hoe bedoel je precies?
Nou ja, ik bedoel, een AI-agent voelt geen enkele drang om een plusje mascotte te promoten, toch? Een AI negeert ego's. Dus als je zo'n gigantisch krachtige motor zoals AI inbrengt, forceert dat dan niet automatisch efficiëntie? Die machine trekt zich echt niets aan van die de basis, de chefcultuur.
Ja, en wat hier dus zo fascinerend aan is, is dat die gedachte echt precies de valkuil is waar hele bestuurskamers nu gewoon blind in trappen. Je kunt het een beetje vergelijken met het bouwen van een racewagen.
Oké, ga door.
Stel, jouw bedrijfscultuur met al die bureaucratie en die ego's is eigenlijk gewoon een totaal verroeste skelter. Wat bedrijven nu doen is de allersterkste Ferrari-motor die ze maar kunnen vinden kopen. Dat is dan die Agentic AI. En die monteren ze doodleuk in dat roestige frame.
Haha, ja.
Pedaal ook maar een beetje indrukt, trilt die Ferrari-motor het hele wrak binnen een milliseconde uit elkaar.
Ja, het spat gewoon uit elkaar.
Precies. AI lost slechte processen niet op. Het voert die slechte processen alleen maar exponentieel veel sneller uit.
Ah, wauw. Dus als een bedrijf gewend is om slechte beslissingen te nemen, dan zorgt AI er eigenlijk gewoon voor dat ze nu 1000 slechte beslissingen per seconde kunnen nemen?
Exact. Dat.
Dat is wel schokkend. En dat brengt ons natuurlijk ook bij dat Ghost AI-probleem dat in het handboek wordt uitgelicht. Dit vond ik persoonlijk echt bizar om te lezen. Wat gebeurt er als een organisatie die snelle AI-motor weigert te faciliteren?
Noteer je dus schaduw IT, oftewel Ghost AI. Kijk, werknemers staan tegenwoordig onder immense druk om productief te zijn. Als het management ze dan geen veilige, goedgekeurde AI-tools geeft, bijvoorbeeld omdat de bureaucratie weer eens te traag is, dan zoeken ze zelf wel een oplossing.
Ja, logisch. Mensen willen gewoon hun werk afkrijgen.
Zeker. Dus wat doen ze? Ze pakken gewoon hun persoonlijke telefoon onder het bureau en ze voeren uiterst gevoelige interne bedrijfsdocumenten of klantdata of gepatenteerde code in bij een publieke AI zoals ChatGPT. Puur en alleen om dat ene rapport wat sneller af te krijgen.
Oh man, de data lekken.
Precies. En het management maar denken dat alles veilig is, omdat ze officieel nog geen AI hebben geïmplementeerd. Maar in de realiteit lekt er dus continu, elke dag, gevoelige informatie weg via de werkvloer. En dit gebeurt allemaal in de schaduw, omdat er gewoon geen veilige bedrijfscultuur is om fouten of behoeften in het licht te bespreken.
Dat is echt een tikkende tijdbom. En alsof dat nog niet erg genoeg is, introduceert het boek nog een mechanisme dat de boel pas echt op scherp zet. Namelijk agent-to-agent communicatie, A2A.
Ja, dat is waar het echt snel gaat.
En even voor de luisteraar, we hebben het hier dus niet meer over een mens die een vraagje stelt aan ChatGPT en dan 30 seconden nadenkt over het antwoord. A2A betekent dat de ene AI-agent autonoom besluit om een andere AI-agent een opdracht te geven. Die stuurt vervolgens een derde systeem aan, zonder dat er ook maar één mens meekijkt.
Ja, klopt.
Hoe moet ik me dit mechanisme in de praktijk voorstellen op een plek waar alles dus cultureel al misgaat?
Stel je gewoon even een heel praktisch doemscenario voor. Agent A in jouw bedrijf krijgt de opdracht om een zakenreis te boeken. Maar omdat de richtlijnen, dus die governance, niet goed zijn geprogrammeerd, hallucineert die AI gewoon een budget.
Oké, oeps.
Ja, en dan stuurt hij dat verzoek dus naar agent B, het financiële goedkeuringssysteem. Maar agent B is natuurlijk ook een algoritme. Die mist de menselijke context, die ziet gewoon een correct geformateerd verzoek en bam, die keurt het in een milliseconde goed.
En dan is het al te laat.
Precies, want binnen 3 seconden heeft Agent C vervolgens 500 niet restitueerbare eerste klas vliegtickets geboekt. En niemand die het zag aankomen. Dat is dus het gevaar van A tot A in een organisatie die de fundering niet op orde heeft. En daarom stellen die bronnen ook heel scherp. Wendbaarheid is vandaag de dag geen leuke bonus meer voor de aandeelhouders. Het is een absolute, snoeiharde veiligheidseis om te kunnen overleven.
Ja, maar oké. Als die ATA-systemen zo bloedsnel zijn, we hebben het over 500 tickets in 3 seconden, dat is sneller dan wij kunnen knipperen, dan dwingt dat me eigenlijk tot een hele controversiële vraag.
Ik luister.
Als we nou zulke autonome, mega-efficiënte systemen hebben, moeten we dan die trage, vuilbare mens er niet gewoon helemaal uitsnijden? Ik bedoel, waarom klampen we ons nog zo vast aan die menselijke controle als wij hier duidelijk de bottleneck in de machine zijn? Is de ultieme efficiëntie niet gewoon 100% automatisering?
Kijk, dat klinkt wiskundig gezien natuurlijk heel logisch, maar de bronnen maken hier echt een cruciaal onderscheid in. Een organisatie die de afgelopen decennia nooit menselijke verantwoordelijkheid of psychologische veiligheid heeft opgebouwd, kan simpelweg geen agentic verantwoordelijkheid aan.
Waarom niet dan?
Nou, dit is waarom: zonder mensen heb je nul context. Je hebt iemand nodig die de werkelijke waarde van de organisatie kent. Stel dat het financiële algoritme uit ons vorige voorbeeld opeens begint af te wijken en vreemde patronen vertoont. Om dat systeem te stoppen heb je een medewerker nodig die aan de bel durft te trekken.
Oh, en als die cultuur toxisch is?
Precies. Als jij een cultuur hebt, zoals bij dat bedrijf met die podcastcursus, waarin fouten melden of kritiek uiten wordt bestraft met de baas is de chef, nou ja, dat durft er dus echt helemaal niemand die rode noodknop in te drukken.
Ze kijken gewoon lekker de andere kant op terwijl de AI het bedrijf de afgrond inrijdt, puur uit angst voor hun eigen baan.
Exact. Je hebt de mens helemaal niet nodig in het systeem voor de rekensnelheid. Die strijd hebben we al verloren. Je hebt de mens nodig voor morele moed, voor richting en voor het overzicht. En dat brengt ons bij de echte grote verandering. Als we deze systemen inrichten, dan moet de mens de architect van de regels worden. En niet een of ander traag radertje in de machine.
Ja, helder. En als ik dit zo hoor, is A2A zonder stevige controle echt absoluut angstaanjagend. Het roept wel direct de vraag op: hoe voorkomen we dan in hemelsnaam dat deze systemen ons werk en onze bedrijven gijzelen? Rob van Linda stelt dat we af moeten van al die eindeloze stappenplannen en die vage agile frameworks.
Ja, daar rekent hij wel mee af.
Wat we volgens zijn derde boek nodig hebben is org-DNA. En hier raakt het dus aan dat concept van governance dat we helemaal in het begin even noemden. Kun je uitleggen hoe dat org-DNA precies werkt als ons ultieme vangnet?
Absoluut. Kijk, waar een standaard framework je eigenlijk probeert te vertellen hoe je een specifieke taak moet uitvoeren, fungeert org-DNA veel meer als de grondwet van je hele organisatie. Het definieert wie je bent en, ja, allerbelangrijkst, wat je absolute ethische en operationele grenzen zijn.
Dus het is die government.
Ja, dat is de kern van governance. Het creëren van harde structuren en spelregels. Voordat je ook maar één autonome AI-agent ergens de ruimte geeft om beslissingen te nemen, eist org-DNA dat het leiderschap eerst 4 fundamentele niet-technische vragen beantwoordt.
Oké, brandlos.
1. Waarom doen we dit überhaupt? 2. Wat zijn onze non-negotiables? En dan moet je denken aan absolute ethische standaarden of privacyregels waar we gewoon nooit op compromitteren, hoeveel procent efficiëntie het ook zou opleveren.
Duidelijk. Dat zijn er 2. En de laatste 2?
Vraag 3 is: wie is hier nou eigenlijk de uiteindelijke beslisser? Dus als de AI een grote fout maakt, wie in de organisatie draagt dan de eindverantwoordelijkheid? En 4. Wat beschermen we echt ten koste van alles? Is dat klantendata? Is dat onze bedrijfsreputatie? Is dat het onderlinge vertrouwen? Kijk, als die 4 elementen niet kristalhelder in je governance zijn verankerd, dan ben je gewoon letterlijk een kaartenhuis in een orkaan aan het bouwen.
Wauw. Ja. Dat sluit ook echt naadloos aan op een mechanisme uit de boeken dat mij heel erg aan het denken zette. En dat is de verschuiving van human in the loop naar human before the loop, oftewel HB4L. Laten we dat concept even vertalen naar de realiteit van de luisteraar.
Graag.
Hoe vaak klik je zelf niet helemaal achterloos op accepteren bij zo'n ellenlange gebruikersvoorwaarde? Of klik je op ja, ik ga akkoord bij de zoveelste cookie-melding of software-update, puur en alleen om dat irritante pop-up-schermpje weg te krijgen?
Ja, constant. Iedereen doet dat.
Dat is dus precies het probleem van human in the loop. De mens moet continu, de hele dag door, elke actie van de AI handmatig goedkeuren. Het is klikken, 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 totdat je uit pure mentale vermoeidheid alles maar gewoon blind op groen zet.
Ja, en op dat moment heb je natuurlijk feitelijk helemaal geen controle meer. Je hebt dan slechts de illusie van controle. En bij Human Before the Loop, die HB4L-aanpak, draai je dat principe helemaal om.
Hoe werkt dat dan precies?
Dus jij creëert de grenzen, de bedrijfsfilosofie en die org-DNA-kaders. Je bakent echt een heel specifiek, veilig en afgesloten speelveld af waarin die AI mag acteren. En dan pas laat je het algoritme los binnen die veilige omheining. De mens is in dat scenario dus de auteur van de spelregels in plaats van de oververmoeide, reactieve controleur van een oneindige stroom aan output.
Dat klinkt zoveel logischer. Ik was tijdens het lezen ook echt op zoek naar een manier om dat HB4L-concept fysiek voor me te zien. En toen kwam de auteur met die geweldige luchtvaartanalogie. Hier wordt het pas echt interessant, vind ik.
Ja, die vergelijking is heel sterk.
Beeld je even in dat je in de cockpit van een gigantisch, hypermodern vliegtuig zit. Wij denken vaak dat we, met de introductie van de AI, onszelf in feite moeten degraderen tot passagiers achterin. Maar de boeken zeggen juist nee, zie AI als de automatische piloot. Het algoritme kan een miljoen keer sneller dan jij berekenen wat de optimale glijhoek is, wat de windweerstand ergens doet en de motoren daar echt exact op afstemmen.
Dat is inderdaad het pure rekenwerk, de uitvoering op lichtsnelheid.
Precies. Maar de mens, de echte piloot, die zit nog steeds voorin in die stoel en die kijkt uit het raam. Alleen de piloot kan, met zijn menselijke context en beoordelingsvermogen, zien dat er heel misschien een vrachtwagen stilstaat ergens op de landingsbaan. Iets wat die sensoren toevallig net over het hoofd zagen. De AI rekent gewoon onvermoeibaar de parameters uit, maar de mens contextualiseert en beslist uiteindelijk of die landingsbaan wel echt veilig is.
Dat is een briljante samenvatting van hoe die krachten verdeeld zouden moeten worden. En als we dit dan vertalen naar de praktische methodes in het boek, dan wordt ook direct het belang van de FASTER-methode duidelijk.
Oh ja, dat acroniem.
Ja, in dat model stelt FASTER voor elementen als snelheid, schaalbaarheid en technische training. Dat FASTER-model fungeert in feite als de extreem krachtige motor van je transformatie. Het geeft je de middelen om gigantische hoeveelheden data te verwerken.
Maar,
en dit is echt de grote waarschuwing uit deze analyse, een gigantische motor is domweg dodelijk als je geen betrouwbaar chassis hebt. Jouw org-DNA, die grondwet, dat is het chassis en dat is het stuurwiel. Dat is letterlijk de enige manier waarop we die waanzinnige snelheden en schaalbaarheid kunnen absorberen, terwijl we diep van binnen toch menselijk en gestuurd.
Dat is aan de ene kant een hele geruststellende gedachte. Maar ja, tegelijkertijd, als je het zo vertelt, klinkt het bouwen van zo'n org-DNA en een compleet nieuwe governance-structuur wel echt als een gigantisch project. Een project waar de gemiddelde organisatie zo weer 3 jaar voor uittrekt met een leger van 40 externe consultants. Maar de boeken zeggen volgens mij juist precies het tegenovergestelde, toch? Hoe beginnen we nou simpelweg aanstaande maandag?
Ja, je begint juist extreem klein. En dat is echt de sleutel tot succes hier. Dus geen massale reorganisaties of van die dure heidagen in een bos. Nee, begin er gewoon mee om met je eigen directe team, jullie specifieke teamgrondwet, dus jullie org-DNA, simpelweg op 1 A4'tje te schrijven.
Slechts 1 A4'tje.
Ja, meer niet. Wat vinden wij als team belangrijk? Waar liggen onze eigen ethische pijngrenzen? En zodra dat staat, implementeer je die nieuwe technologie niet meteen met een keiharde deadline of idiote targets, maar via de zogenaamde zandbakmethode.
De zandbakmethode. Vertel.
Geef je medewerkers gewoon een simpele AI-assistent in een afgeschermde omgeving, haal alle druk eraf en laat ze spelen.
De auteur geeft in het boek letterlijk als tip: laat ze die tool eerst maar eens gebruiken om gewoon recepten voor Babi Pangang te genereren voor het avondeten.
Haha, Babi Pangang. Gewoon puur om die eerste angst voor de cursor een beetje weg te nemen.
Precies dat. Kijk, als mensen kunnen experimenteren zonder angst voor repercussies en zonder die de basis, de chefmentaliteit in hun nek, dan bouwen ze eigenlijk spelenderwijs psychologische veiligheid op. Ze ontdekken helemaal zelf waar zo'n tool wel eens hallucineert en waar die juist in excelleert.
En dan leren ze die grenzen kennen.
Precies. Pas als je teamleden comfortabel in die cockpit zitten en die automatische piloot begrijpen en hun hand echt vol vertrouwen op de gashendel hebben rusten, dan pas ben je klaar om die complexe, autonome A2A-workflows te gaan bouwen. Sla je deze zandbakfase over, nou ja, dan stuur je ze eigenlijk gewoon geblinddoekt een testbaan op.
Ja, dan vraag je om ongelukken. Nou, laten we de balans eens even opmaken. We hebben de anatomie van die falende tech-transformaties vandaag volgens mij echt tot op het bot ontleed. En de boodschap uit deze drie boeken van Rob van Linda is even pijnlijk als verhelderend.
Ja, best confronterend.
Stop met het blind inkopen van nieuwe technologie in de hoop dat het een fundamenteel gebrek aan visie, empathie of een ronduit giftige cultuur wel even zal maskeren. Want als je chaos digitaliseert, tja, dan krijg je simpelweg snellere chaos. De allerbelangrijkste vraag voor elke afdeling die nu met AI aan de slag wil, is dus niet langer welke glimmende nieuwe tool moeten we deze week weer installeren?
Nee.
Maar de vraag is, wie moeten wij als organisatie worden om deze technologie eigenlijk te overleven?
Helemaal mee eens. En dat proces, dat begint dus altijd bij de mens. Technologie is en blijft simpelweg een meedogenloze versterker van wat er al aanwezig is. Dus als jouw fundering bestaat uit wantrouwen, uit politieke spelletjes en onduidelijkheid, ja, dan creëert AI gewoon een onbeheersbaar monster.
Klopt.
Maar en dit is het mooie, als je de moed hebt om te investeren in vertrouwen, in kristalheldere kaders door middel van zo'n ORC-TNA en in psychologische veiligheid, dan bouw je echt aan een toekomst waarin AI ons werk niet uitholt, maar ons juist de ruimte geeft om menselijker te zijn in ons werk.
Dat vind ik echt een prachtige conclusie. En dat brengt me ook direct bij jou, de luisteraar. We hopen echt dat je vandaag iets waardevols uit deze concepten hebt kunnen halen. Kijk de komende weken eens heel kritisch om je heen op de vloer.
Ja, let daar maar eens op.
Voelt de communicatie in jouw dagelijkse werk als een eerlijke, soepele flow, waarbij de intentie en de actie echt op één lijn liggen? Of voel je, als je heel eerlijk naar jezelf bent in de spiegel, dat je toch vooral andermans agenda's aan het afwerken bent in een langdurig toneelstuk van Agile Theater?
Ja, die is hard.
Om die gedachten nog even wat scherper te maken voor je, wil ik je achterlaten met een prikkelend gedachte-experiment. Iets om even rustig over na te denken als je straks je laptop dichtklapt of wanneer je naar huis fietst of in de trein zit. Denk eens heel goed aan jouw huidige werkplek, je eigen afdeling. Al die ongeschreven toxische regeltjes.
Oei.
De politieke spelletjes bij de koffieautomaat. Die angst om tijdens een grote vergadering een fout eerlijk toe te geven. De zwijgcultuur. Stel je nu eens voor dat al dat onuitgesproken gedrag vandaag letterlijk als de basiselementen wordt geprogrammeerd in de algoritmes van een onzichtbare AI-agent.
Oh, wauw.
Op basis van precies die cultuur. Wat voor soort monster heb je dan zojuist aangenomen? En nog veel belangrijker, ben jij en is jouw organisatie klaar om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen? Dank je wel voor je tijd, je onverdeelde aandacht en je nieuwsgierigheid tijdens deze diepgaande analyse. Neem je eigen ORC-DNA de komende tijd eens stevig onder de loep. En tot de volgende keer.